Mooi. Vandaag wil ik het hebben over Vaderdag. En ik had het er afgelopen week met Rennie over. Van ja, wat is nou eigenlijk, wanneer heb je nou eigenlijk een goede preek? Of wanneer, welke elementen moet dat een beetje bevatten? Nou, het mooiste is dat er wat contrast in zit. He, contrast. Zwart, wit, licht, duisternis. Kleurt altijd goed af. Dus ik wil dat vanochtend ook met u gaan doen. Ik wil het over eigenlijk drie vaders gaan hebben. Waarbij twee vaders hetzelfde deden. Zij doden. En niet maar zo zij doden. Zij doden hun kinderen. En ik wil het gaan hebben over een andere vader die het leven geeft. En daar hebben we het eigenlijk elke week over. Dus dat komt wel goed. Maar we gaan beginnen eerst eens met die vaders die hun kinderen doden. En misschien voor u een wellicht wat onbekend hoofdstuk. U hebt er vast wel eens van gehoord, maar misschien nog niet zo in verdiept. Ik was ermee bezig. Het leverde mij meer vragen op dan dat ik antwoorden kreeg uiteindelijk. Dus ik sta hier nu niet ook dat ik denk van nou, ik ga uw kant en klaar het antwoord geven op hoe het allemaal zit. Maar ik vond het wel wonderbaarlijk om ermee bezig te zijn. En het is natuurlijk, volgens mij werkt het altijd zo. Als je bezig bent in de Bijbel, met bestuderen, met een schriftgedeelte, levert het altijd vragen op. En vervolgens duik je erin. Steeds meer details. Nou, en dan op een gegeven moment dan denk je van, oh ja, dit is wel heel rijkelijk dit woord. Waar moet ik verder, zeg maar. Nou goed, dat had ik ook een beetje. Maar dat geeft niet. We gaan vandaag naar de geschiedenis van koning Achas. En ik ga het nog niet gelijk met u lezen, maar ik ga even wat vertellen over koning Achas, zodat u een beetje een idee hebt wie hij is. Koning Achas was de vader van Hiskia. En Hiskia kent u allemaal wel, maar de vader van Achas was Jotam. Jotam was een man die deed wat God zei. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, zo staat er. Maar er was één ding wat hij niet had gedaan. En dat was de offerplaatsen op de hoogtes verwijderen. Er werd geofferd in de tempel, maar de Israëlieten, en nou ja, eerst de Israëlieten, maar ook de mensen van Juda en Jeruzalem, die hadden ook offerhoogten gemaakt. Eerst waren ze dat voor de afgoden, maar later maakten ze dat ook voor de Heere. Maar dat was niet de bedoeling. Maar goed, Jotam deed verder wel wat juist was in de ogen van de Heere. Toen kreeg je Achas. Nou, deze man die deed absoluut niet wat juist was in de ogen van de Heere. Kreeg je Hiskia, die deed juist wel weer wat juist was in de ogen van de Heere. En daarna kreeg je de zoon van Hiskia, Manasse. Nou, die maakte er helemaal een potje van. Die wandelde eigenlijk in de wegen van koning Achas, zijn opa. En bij Achas en Manasse gaan we vandaag stilstaan. Achas, dat is ook wel even goed voor het beeld, ook in ieder geval voor mezelf, in wat voor positie die zat. Die was 20 jaar oud toen die koning werd. 20 jaar. Echt een broekie. Als je dan vervolgens koning bent. En dan moet je vervolgens Juda en Jeruzalem gaan aansturen. Ja, nou, dat liep niet helemaal goed. Het is ook goed om te noemen dat Achas regeerde als 12e koning van Israël, van Juda en Jeruzalem. Dus dat betekent dat hij nog 8 koningen na zich kreeg voordat het volk in ballingschap werd gebracht. Israël daarentegen, die zat al bijna op zijn eind. Die ging al bijna in ballingschap, die was bij Peka. Koning Peka was koning van Israël. En voor mij was dat de een na laatste. Wie was Manasse? Manasse, zoals ik net al zei, is de kleinzoon van Achas. Dit kunnen wij lezen in 2 kronieken. Laten we daar ook met elkaar naartoe gaan. Want ik denk, ik heb het bewust het schriftgedeelte van Achas niet gelezen, omdat ik denk, wat beschreven staat over Manasse, dat dekt eigenlijk nog meer de lading over wat er allemaal voor gruwelijkheden gebeurde. 2 Kronieken 33. Nou, ik zit zelf helemaal verkeerd. Ja. 2 Kronieken 33 vers 1 tot 11. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 55 jaar in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Hij herbouwde de offerhoogten die Hiskia zijn vader afgebroken had. Hij richtte altaren op voor de Baals, maakte gewijde palen en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel en diende het. Verder bouwde hij altaren in het huis van de Heere, waarvan de Heere gezegd had: in Jeruzalem zal mijn naam voor eeuwig zijn. Verder bouwde hij altaren voor heel het leger aan de hemel in beide voorhoven van het huis van de Heere. Hij was het die zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal Ben Hinnom. En hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan tovenarij en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de Heere om hem tot toorn te verwekken. Hij zette ook een gesneden afgodsbeeld dat hij gemaakt had in het huis van God, waarvan God tegen David en zijn zoon Salomo gezegd had: in dit huis en in Jeruzalem, dat ik uit alle stammen van Israël verkozen heb, zal ik voor eeuwig mijn naam vestigen. Ik zal de voet van Israël nooit meer doen afwijken van dit land dat ik voor hun vaderen bestemd heb, maar alleen als zij alles nauwlettend in acht nemen wat ik hun geboden heb, overeenkomstig de hele wet, de verordeningen en de bepalingen door de hand van Mozes. Maar Manasse liet Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, zodat zij erger deden dan de heidenvolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten weggevaagd had. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar ze sloegen er geen acht op. Daarom bracht de Heere over hen de bevelhebbers van het leger die de koning van Assyrië had. En zij namen Manasse met haken gevangen, bonden hem met 2 bronzen ketenen en brachten hem naar Babel. Niets had wat Manasse deed, was goed in de ogen van de Heer. Hij maakte er echt een potje van, zoals ik net al zei. En het is ook gruwelijk om te zien wat hij deed. Even een kleine opsomming nog een keer van wat hij deed. Hij liet zijn zonen door het dal van Ben Hinnom gaan. Kinderoffers hebben we het hier over. Kinderoffers voor de Baal. En hij duidde wolken. Hij deed aan wichelarij, waarzeggerij, horoscopen en zo, dat kennen wij daar ook wel van. Die vertellen ons wat er precies gaat gebeuren die dag. En hij stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Dingen die niks met God te maken hadden. Verre van. Maar wat wij lezen in het eerste gedeelte, of de eerste regel, dat hij zijn zonen door het vuur liet gaan, dat vond ik nogal wat. Dan denk ik, oei, dan ben je zo afgedwaald van het woord van God, dat ik mijn kleine Esra door het vuur zal laten gaan voor een afgod. Oei. Ja, daar kan ik zelf niet zo heel goed bij. Ik weet niet hoe u dat hebt. Maar ik vond het nogal pittig. Het is trouwens overigens in een tekstgedeelte, ik heb hem niet opgeschreven, lezen wij over de kinderen die door het vuur werden gehaald, hè, als offer. Dat het een gruweldaad voor God was. En dat het niet in zijn hart was opgekomen. Dat dit zou gebeuren. Een gruweldaad wat niet in het hart van God was opgekomen. Betekent dat dat God dat dan nooit bedacht had? Nee. Want dan kan ik u straks wel laten zien dat God daar wel aan gedacht had. Sterker nog, hij heeft erover geprofiteerd als het ware. Maar daar kom ik zo meteen even op. Maar het was een gruweldaad voor de Heere dat hij dit deed, Manasse. Maar ik heb deze teksten nu uitgelicht van Manasse, maar Achas die deed precies hetzelfde. Alleen die andere dingen die erbij stonden beschreven, die waarzeggerij, et cetera, daar lees ik niks van over bij Achas. Maar hij liet ook zijn kinderen door het vuur gaan. Dus u moet bedenken, bij koning Achas, dat de broers van Hiskia door het vuur werden gehaald. Als offer. Dood. En Hiskia, ja, er moest natuurlijk wel eentje overblijven. En natuurlijk moest er ook een lijn in blijven. Die bleef over. Maar zulke bizarre, gruwelijke dingen, daar is de mens toe in staat. Om je eigen kind te geven. Ja, dit klinkt nu wel een beetje dubbelzinnig wat ik nu zeg. Want er is ook iemand die zijn zoon gaf. Maar dan met een andere intentie om het leven weer te geven. Maar ik moet niet te veel afdwalen. Ik moet weer even terug naar wat ik net zei over die gruweldaad. Dat het niet bij God in het hart was opgekomen om dit te doen. Volgens mij heeft dat zoiets van hij had er namelijk wel aan gedacht, want dat gaan we nu lezen. Ja, laten we dat eerst maar even met elkaar lezen, Leviticus 18. En dan, ja, leest u van, pak even vers 6 eruit en daarna sla ik even een heel stuk over, want dat is, ja, misschien oneerbiedig gezegd, veel van hetzelfde. Maar in Leviticus 18 vers 6 staat, niemand mag tot welke bloedverwant van zijn eigen familie dan ook naderen om de schaamdelen te ontbloten. Ik ben de Heere. Nou, wat betekent dus dat dus, het schaamdeel is de heiligheid van de mens. En dat mag niet ontbloot worden voor andere mensen. Dus ook niet door familie. En dan vervolgens in de versen daarna lees je in welke bloedverwanten van elkaar dat juist niet mogen doen. Nou, dan denk je van, dan komen we uit bij vers 19. Daar lees ik even verder. Want ik vind dit wel heel frappant wat er nu, waarom dit vers hier straks staat. In vers 19 begin ik even te lezen. U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamdelen te ontbloten. U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u met haar. U mag niemand uit uw geslacht overgeven aan de Molech om geofferd te worden. De naam van uw God mag u niet ontheiligen. Ik ben de Heere. Dan gaan we verder. U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad verrichten. Dan verontreinigt u zichzelf mee. Een vrouw mag dan niet voor dier gaan staan om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schandaal. Dat is ons duidelijk. Het gaat om de heiligheid van de mens die ontbloot wordt. Maar wat ik zo frappant vond, dan hebben we vers 21 opeens ertussen staan. Als u mag uw nageslacht niet overgeven aan de Molech. Oké, het gaat hier niet om seks of het gaat hier niet om het ontbloten van het lichaam. Nee, maar opeens staat hier tussen, u mag uw kinderen niet offeren aan de Molech. En de Molech, dat is een van de baals. Dat is eentje, dat was de god waar Achas en Manasse aan offerden. Waar ze hun kinderen aan offerden. Dit is precies eigenlijk een profetie die hier staat, die in latere geschiedenis weer terugkomt, waar we net zo net over lazen. Nu kan ik wel een beetje verklaren waarom dit vers er zo tussen staat. Omdat als we eventjes doorlezen in dat vers, dan nog een keertje in vers 21 lees ik: u mag niemand van uw nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De naam van God mag u niet ontheiligen, want ik ben de Heere. Het gaat alles heeft te maken met heiligheid en ontheiligen. Dus die gruweldaad, die ik net aanhaalde, die had God al wel bedacht, maar het was niet zijn intentie dat de mensen dat zouden doen. Maar hij wist wel dat het ging gebeuren. Staat er hier al in. En dat maakt het wel bijzonder. Ja, en wat gebeurt er dan? En dat bent u wel bekend mee, maar ik ga hem toch nog even lezen. Lezen we even in Leviticus 20 vers 3. Wat is er dan? Wat gaat er dan gebeuren als iemand zich niet aan het verbond hield? Nou, dan lezen we in vers 20 vers 3. En ik zelf zal mijn aangezicht tegen de man keren, en dan hebben we het over Yahweh, God, keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Hij heeft immers iemand uit zijn nageslacht aan de Molech overgegeven, waardoor mijn heiligdom verontreinigd en mijn heilige naam ontheilig is. Uitroeien. Wegvagen. Doden. Dat is wat Yahweh doet. Want je gaat niet je eigen kinderen doden. Daar steekt God een stokje voor. Nou, dat is vrij duidelijk wat er daarmee gebeurt. En ik denk dat het ook wel, dat we ook zien dat het in de geschiedenis van Agas en Manasse ook zo loopt. Jesaja predikt erover, maar vooral Jeremia predikt erover. Op een gegeven moment is het zo dat het volk naar die acht koningen die nog na Agas komen, dat het volk in ballingschap komt. Lezen we in Jeremia. Ze komen in Babylonische ballingschap, Nebukadnezar, die neemt ze mee. 70 jaarweken moeten worden goed gemaakt. En vervolgens worden ze, nadat daar in de tijd ook van Daniel die een voorzegging doet, worden ze uiteindelijk uit de Babylonische ballingschap teruggestuurd door Kores naar het land. Voor Israël gold overigens al eerder dat zij in ballingschap waren. En dat was door Assyrië is dat gebeurd. Maar dat doet nu verder eigenlijk niet zo heel erg ter zake. Ik wil eventjes inzoomen op de plaats waar die kinderoffers gebracht werden. Want ik kwam erachter dat dat toch eigenlijk ook wel weer verrassend was. En misschien voor u ook. Misschien kent u de geschiedenis. Misschien kent u de plaats. Als ik het straks over heb, zegt iedereen, ja, dat ken ik wel. Maar eerst wil ik nog eventjes naar de plaats van Ben Hinnom. Die Ben Hinnom werd genoemd in Jeremia 19 vers 6. Jeremia die moet tot de oudsten spreken van het volk van Juda in Jeruzalem. En hij moet een pottenbakkerskruik kopen. En Jeremia koopt er eentje en een opdracht gegeven om naar de scherfenpoort te gaan. Hij gaat naar de scherfenpoort met de oudsten. En daar profeteert hij over het onheil wat zou komen over Israël. En dan lezen wij, eerst in Jeremia 19 vers 6. Daarom zie er komen dagen, spreekt de Heer, dat deze plaats niet meer genoemd zal worden Tovet en het dal Ben Hinnom, maar Moorddal. En dan ga ik verder in vers 10. Vervolgens zegt dan moet Jeremia de kruik stuk breken voor de ogen van de mannen die met hem mee waren gegaan. En zeggen tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, zo zal ik dit volk en deze stad stuk breken. Zoals men een pot van een pottenbakker stuk breekt, zodat die niet meer hersteld kan worden. Men zal hen in Tofet begraven, omdat er geen andere plaats is om hen te begraven. Zo zal ik doen met deze plaats, spreekt de Heere, en met zijn inwoners, om deze stad te maken als Tofet. Dus hier staat al, wat ik net zo juist vertelde over die ballingschap, die koning Nebukadnezar kwam om Juda en Jeruzalem in ballingschap mee te nemen. Er werden heel veel mensen vermoord. Wat gebeurde er met die mensen? Die werden in het dal van Ben Hinnom gelegd. Die werden daar ingegooid omdat er geen plek meer was om te begraven. Nou, wat betekent eigenlijk Tofet? Want die naam hadden we nog niet gehad. Dat is eigenlijk een ander woord ook voor Ben Hinnom wat gegeven wordt. Tofet betekent eigenlijk spuug. Of met verachting gespuugd worden. Wat betekent eigenlijk Ben Hinnom? Daar was ik ook nog niet geweest. Ben Hinnom betekent eigenlijk zoon van Hinnom. En Hinnom betekent waarschijnlijk zoiets als geween of klacht. Dus vallei, de zoon van het geween. Dus eigenlijk is die plaats Ben Hinnom, wat een vallei is onder Jeruzalem, is een vallei van het geween. Ik wil met u eventjes gaan naar een volgende schriftplaats, waar ook over Ben Hinnom wordt gesproken, maar waar we dat nog niet zozeer gelijk uit kunnen halen, maar dat kunnen we wel concluderen. Dat is Jeremia 31. Jeremia 31, vers 38 tot 40. Hier spreekt Jeremia over de toekomst. Dan gaat het hierbij niet om het herstel van Israël uit de ballingschap. Want dat kunt u opmaken namelijk uit het voorgaande. De voorgaande tekst gaat over het nieuwe verbond. Nou, en het nieuwe verbond, dat is daar nog niet aangebroken. Dat nieuwe verbond zal nog gesloten worden met Israël. Dus dat is in de toekomst gelegen. Wat zegt dit gedeelte dan over die plek van Ben Hinnom? In vers 38 lezen we, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de stad herbouwd zal worden voor de Heere. Van de Hananael, zeg ik dat nu goed? Ja, bijna, in één keer. Hananael. Tot de hoekpoort. En dat het Meelen nog verder zal lopen. Rechtdoor. Tot aan de heuvel Gareb. En zal afbuigen naar Goa. Heel het dal met de dode lichamen. En de as en al de velden. Tot aan de beek Kidron. Tot aan de hoek van de paardenpoort naar het oosten toe. Zal een heiligheid voor de Heere zijn. Voor eeuwig zal er niks meer worden weggerukt of afgebroken. Ook hier wordt er gesproken over dode lichamen en as die in de vallei liggen. Luguber. Maar dit is toekomst. Gaat op dezelfde wijze, gaat het weer gebeuren. Dat de dode lichamen van mensen daar liggen. En as. Vuur. Zal er waarschijnlijk mee gemoeid zijn. Als u wat meer schriftplaatsen daarover opzoekt, dan zult u ook tot de conclusie komen dat het over een vuur gaat. Over een vuur waar mensen verbrand worden. Maar dat het ook een plaats is in de toekomst, in het koninkrijk, waar mensen, waar de volken naar Jeruzalem komen om Jezus in heerlijkheid te zien en hem de eer te brengen, maar dat ze langs een plaats lopen waarbij ze de dode mensen in die vallei zien. En dat het een schrikbeeld, een afschuwing is dat. Maar zo zal het wel zijn. God is ook een God van oordeel. En dat oordeel gaat ook in de toekomst nog een paar keer plaatsvinden over verschillende volkeren. Jezus zelf zal de rechter zijn. Wie in opstand komt tegen het Messiaanse Rijk, tegen de koning, die wordt geoordeeld. Deze plaats Ben Hinnom, die zal daar waarschijnlijk een grote rol in spelen. Nu neem ik u even mee naar het Nieuwe Testament, want ik denk dat wat ik nu ga zeggen u bekende voorkomt. We gaan eventjes naar Matteüs. Als het gaat om de plaats Ben Hinnom. Matteüs 23 uit mijn hoofd. Nee, dit is het niet. Matteüs 5 is het. Ja. Ja. Matteüs 5, dat is een van de eerste bergredes. Daar worden ze over. Ik vind het echt wel. Dat kan ook wel. We gaan het even lezen, want ik vind het wel echt. Wat Jezus hier zegt over fariseeën en schriftgeleerden, dat is echt niet mals. Menselijk gezien snap ik dat de fariseeën en schriftgeleerden best wel boos waren op Jezus en om wat hij allemaal zei. Maar laten we het even met elkaar lezen, vanaf vers 17. Matteüs 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Zo. De fariseeën en schriftgeleerden die niet het koninkrijk van de hemelen binnengaan. Ik ga verder. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult niet doden en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daarbij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug naar uw offergave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrans betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u, dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het dan uit, werp het weg, want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem dan af en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Tot hier. Ben Hinnom, Bent u het tegengekomen in deze tekst? Ik zie een aantal mensen nee knikken. Als wij kijken naar onze Bijbel, de HSV, ben ik het woordje 3 keer tegengekomen in dit schriftgedeelte. En dat is Gehenna. Misschien zegt u dat wat meer. Gehenna is in het Grieks Ben Hinnom. Gehinnom, Gehenna. Maar Gehenna staat in de grondvertaling in dit stuk. En wel op de plaatsen waar in onze Bijbel het woordje hel staat. Ik noemde al aan het begin van de dienst, er wordt een verhit ochtendje. Ja, want we hebben het hier over de hel, zoals wij in de christelijke tradities daar hel van gemaakt hebben. Een hel is hier vertaald voor het woordje Gehenna. Hel is vertaald als een plaatsnaam. Nou, dat klopt niet wat mij betreft. Dus als we het dan zouden hebben over een goede vertaling, zou hier eigenlijk dus in uw Bijbel moeten staan Gehenna. En Gehenna is een plaats Ben Hinnom. In het vallei onder Jeruzalem, ten zuiden van Jeruzalem. En ja, dat daar ook in de toekomst nog een oordeel, dat er geoordeeld wordt en dat die plaats ook een vervulling gaat hebben en een functie met vuur en dode lichamen en as. Jazeker. Maar een hel, zoals bij ons beschreven, laat ik mijn gedachten er even over uitspreken. Hoe ik ben opgegroeid, mijn ouders die hebben het nooit zo over de hel gehad. Maar goed, wat je een beetje gangbaar leert, is dat de hel een plek is van verdoemenis, waar de lichamelijke pijn is, waar je mentaal gepijnigd wordt. Nou, en dat tot in de eeuwigheid. Ja, en als je daar naartoe moet, dan ho maar, dan kiezen we voor het alternatief. Wat is dan het alternatief? We kiezen voor Jezus. Althans, zo werd dat gezegd. Ja, en die hel, dat was voor mij best wel een dingetje waarvan ik best wel angstig was. Nou, ik had het laatst over met een vriend. We waren samen wat bijbelstudie aan het doen. En vervolgens kwam dit te sprake. Ik denk, nou, je moet me toch eens een keertje in gaan verdiepen hoe dat nou toch eigenlijk allemaal zit. En toen kwam ik hierop. Het dal van Ben Hinnom, Gehenna. Op deze plek wordt de hel daarmee vertaald. En niet de hel zoals wij kennen, want daar kom ik straks nog eventjes op. Ik ga nog even heel even verder, ik hoop dat u mij volgt. Ik ga nog heel even verder met het woordje hel wat vertaald is in onze Bijbel. Even uit mijn hoofd, ik durf om en nabij. Gehenna, het woord hel wordt 12 keer in het Nieuwe Testament vertaald als hel. En volgens mij ongeveer 38 keer wordt hel, is de vertaling van hel, Hades. En Hades is dodenrijk. Hades is nog wat anders. Dat leg ik nu even opzij. Maar het woordje hel, überhaupt in onze vertaling, dat klopt van geen kant. En daarmee worden we allemaal zo op een dwaalspoor gezet over wat eigenlijk wie God is en hoe die werkt. En wat voor plan die met ons heeft. Dat de mensen er maar van gemaakt hebben van ja, hel en verdoemenis. Betaal jij je af later, maar dan komt het wel weer goed, want dan verdienen wij er tenminste nog wat aan. Even kort door de bocht. Ja, maar dit is niet wie God is. Dit is niet wat God doet. God zal in de toekomst verschillende keren oordelen. En dat oordeel zal ook plaatsvinden in Israël. Wat ik net al zei, mensen die in opstand komen tegen Jezus, die zullen in Ben Hinnom worden gegooid. Maar dit is ongenuanceerd wat ik zeg, want het is ook nog een andere plaats. En daar ga ik nu niet naartoe, waar ook een oordeel zal zijn met vuur en zwavel. Maar Gehenna heeft dus alles te maken met de vallei onder Jeruzalem en is niet de hel, een plaats in de afgrond onder de aarde waar een eeuwig vuur brandt en waar je zult lijden tot in de eeuwigheid. Nee, we kunnen met z'n allen straks zometeen naar de hel lopen in dit verband met Gehenna. En dan letterlijk, u kunt ook naartoe op vakantie. Kan nu nog, want ik heb gelezen dat het een hele mooie vallei is. Dat zal in de toekomst dus niet meer zo zijn. Maar zo worden wij op het verkeerde spoor gezet als het soms gaat om de vertaling. Ja, ik ga het u ook niet moeilijker maken dan dat ik het misschien in mijn hoofd heb zitten. Dus wat betreft de Gehenna, laten we dat hier nu even bij. Nog één dingetje, en die vond ik wel aardig. Alleen, mocht u daar tijd voor hebben, check het voor uzelf eventjes. Ik wil hem u toch meegeven. Want in Handelingen 1 vinden wij ook nog een... De plaats Gehenna terug. Nou, niet Gehenna, maar in een andere context. Dit gaat namelijk over Judas. Ik lees even vanaf vers 15... En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen. Er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer 120 personen en sprak: mannenbroeders, dit schriftwoord moest worden vervuld, dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids is geweest voor hen die die Jezus gevangen namen. Want hij werd bij ons gerekend en hij had aan deze bediening deel gekregen. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen en nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ongewanden naar buiten. En het is bekend geworden bij allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk grond in hun eigen taal Akeldama genoemd wordt. Dat wil zeggen bloedakker. Tot hier. Ik had wat gezocht op Google, dat is soms ook mijn grote vriend, liefste niet. Liefst beperk ik me tot de Bijbel. Maar ik kwam even een filmpje tegen, waarbij in het dal van Ben Hinnom een rondleiding werd gegeven. En die vrouw die vertelde, maar die Judas, de discipel, die zelfmoord heeft gepleegd op die akker, die heeft juist in dat dal van Ben Hinnom ook daar een stukje moeten kopen. Een plaats van afschuw. Ja, dat kon natuurlijk niet in een heilig graf, want Judas die had überhaupt het geld gekregen van de priesters. En de priesters wouden dat niet meer terug hebben, want dat is bloedgeld. Dus dat kon niet. Dus die kochten dan vervolgens daar maar een stuk. En daar is hij dan begraven. Of daar heeft hij in ieder geval zelfmoord gepleegd. Leuk. Als u er misschien wat meer... Ik kwam tegen, ik dacht, ik deel het u mee. Maar mocht het anders zijn, dan hoor ik dat ook graag van u. Maar dit vond ik wel treffend, want dit past wel helemaal in deze vallei. In Ben Hinnom, Gehenna. Ja. Nou, dan ga ik nu eventjes even in de tijd... Want ik heb gezegd, Er gaat een oordeel plaatsvinden in de toekomst. Waarbij ook mensen in Ben Hinnom, Gehenna, worden gegooid. Maar op een gegeven moment zal volgens mij ook daar een einde aankomen. U zult vinden in Jesaja 66 dat het een onuitblusbaar vuur zal zijn. En dat hun worm niet zal sterven. Van de lichamen die liggen in Ben Hinnom. Men maakt daar dan vervolgens dus van. Dus het zal voor altijd zo zijn dat de lichamen daar branden en liggen. Ja, maar daar ga ik dus niet helemaal in mee. Omdat ik dat puur basis van de schrift ook niet geloof. En dat ga ik u straks uitleggen. Maar een onuitblusbaar vuur. Ja, dat kan ook zijn dat dit straks in lichte laaien zou komen te staan. Dat de brandweer zegt, ja, nou, dat is niet te blussen. Laat maar. Dan dooft het vanzelf ook. Na verloop van tijd. Dus dat gaat voor mij niet helemaal op. Als we dan even kijken naar waarom ik denk dat dit niet een vuur zal zijn van eeuwigheid. Dan gaan we eventjes naar 1 Korinthe 15. En dan lezen wij vanaf vers 20. En daarin zegt Paulus: maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde. Wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, en wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht teniet heeft gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles en in allen zal zijn. Tot hier. Door Adam... is de dood in de wereld gekomen. Lezen we in vers 22. Vers 22 zegt ook: maar door Christus zullen alle mensen levend gemaakt worden. Staat hier, alle mensen worden levend gemaakt. Door één mens was er de dood. En door één mens is er het leven. Ja, en dan als we het hebben over Gehenna. Ja, dan zal het nog een plaats zijn waar een oordeel plaats gaat vinden, of waar mensen geoordeeld zijn en gedood worden. Of al gedood zijn als ze er in het vuur terechtkomen. Maar dat betekent dat het ook stopt. Want God is op het moment dat mensen dood zijn, zijn ze niet levend. Daar bent u wel mee eens. Ik had het over contrast. Zwart-wit, dood-leven. Als mensen dood zijn, zijn ze niet levend. Maar God gaat er uiteindelijk voor zorgen dat alle mensen levend worden gemaakt. En ik startte mijn spreekbeurt met het feit dat ik zei, ik ben tegen heel veel andere dingen ook aangelopen, veel vragen. Ja, maar dat komt ook omdat ik mij omdat ik zoveel nieuwe dingen ook heb gelezen over wat er in de toekomst nog allemaal gaat plaatsvinden, kon ik niet voor u op een rijtje zetten, want dan duizelt u het, en voor mezelf ook, ontbrak ook gewoon aan de tijd om dat te doen. Maar even hieraan vasthoudend, aan deze tekst uit Korinthe, is dat ik geloof dat Christus alle mensen levend maakt. En dat moet ook wel. Want uiteindelijk zal God alles en in allen zijn. En dan is er geen dood meer. Dan is er geen rebel meer die tegen God in opstand komt. Ja, de mens kan tegen de wil van God ingaan. Maar uiteindelijk niet. Uiteindelijk zal iedereen God erkennen. En zal hij in iedereen zijn. En dat vind ik zo'n geweldige boodschap. Dat is een andere boodschap dan hel en verdoemenis van Gehenna en Ben Hinnom. En als ik daar al over heb, en ik ben, ja, dat is nu een aantal jaren dat ik, dat mij de ogen zijn geopend, laten we maar zeggen, voor deze boodschap. Ik ben daar God zo dankbaar voor. Want een liefdevolle vader, die ontfermt zich altijd over zijn kinderen. Die laat niet het ene kind gooit hij weg en de andere, dat houdt hij. Nee, ze horen er allemaal bij. En ja, God is wel eens boos, God is wel eens toornig, maar dat is altijd voor een ogenblik. Want uiteindelijk neemt hij zijn kinderen weer in liefde aan. En ik denk, door dit te weten, dat het ontzettend veel rust geeft, maar dat de Bijbel ook anders gelezen wordt dan wat standaard door de traditionele kerk hoe de Bijbel geïnterpreteerd wordt. En door nu alleen maar eventjes dit dal aan te halen en de vertaling in het Nieuwe Testament van Gehenna, krijgen we eigenlijk ook alweer een beetje een andere blik daarop. En uiteindelijk zijn er die twee vaders, Agas en Manasse, die hun kinderen doden, maar er is maar één vader die het leven geeft. En dat is onze Vader in de hemel. En dat doet hij door zijn Zoon, Jezus Christus. En wat mooi dat iedereen levend gemaakt wordt. En dat alles ter ere van zijn schepping, en dat hij nooit laat varen de werken van zijn hand. Wat is dat mooi om te weten. Zullen we daarmee eindigen. Heere, dank u wel. Dank u wel voor uw oneindige liefde voor de mens. Dank u voor uw woord. Dank u wel dat we dat mogen bestuderen, Heer, en dat u ons antwoorden geeft op vragen. Maar dat we soms ook dingen gewoon niet weten, Heer. Maar dat we dat allemaal bij u mogen laten. U hebt het in de hand. U hebt een plan met deze wereld. En u komt tot uw doel. Heer, dank u wel dat we ervan mogen weten, Heer, dat u het leven geeft voor een ieder. Niemand uitgezonderd, Heer. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we hier zo samen mochten zijn, Heer, om uw woord te openen. Heer, wilt u ook straks met een ieder zijn als we weer naar huis gaan. Heer, dat we nog een mooie dag mogen hebben hier. En dank u wel daarvoor. Amen.